Nou, we hebben het in het eerste gedeelte een beetje gehad over opwekking, opwekking in de Bijbel. Ik zou nog twee opwekkingen samen met jullie kort willen bespreken. Een korte summary, een korte samenvatting van twee opwekkingen. En die hebben dan ook, één van ze heeft vooral betrekking op jezelf. Want er is ook een boek, misschien kennen jullie het, van Erlo Stegen. Opwekking begint bij jezelf. Nou, en Erlo Stegen, wat deed hij? Dit is los van die twee opwekkingen waar ik het over wil hebben. Maar hij ging zitten in een kring, of staan, nee, zitten in een kring. En hij trok een cirkel om zichzelf heen. En hij zei, Heere, ik wil niet uit deze cirkel stappen totdat u komt. En uiteindelijk kwam God. En ja, dat kunt u misschien een keer vragen aan Arjan Baan. Hij is heel goed met, hij kent die opwekking heel goed ook. En hij is ook regelmatig naar die plek geweest waar die opwekking is geweest. Dus je kan het aan hem vragen. Maar ik wil u toch over twee opwekkingen, die wil ik niet nalaten om te vertellen. Daarna ga ik misschien iets vertellen over wanneer we opwekking kunnen verwachten. De prijs van opwekking. Hindernissen van opwekking, daar gaan we toch vrij snel langs. En dan heb ik ook wat vragen gemaakt die jullie misschien in groepjes kunnen bespreken. Dan hoef je niet steeds te luisteren, maar dan kan je ook weer wat zeggen. Weet je. Dus dat is eigenlijk een beetje het plan. Dus ik moet er snel doorheen. Maar de eerste opwekking, als we het hebben over de opwekking, begint bij jezelf. Dat is de grootste opwekking, zegt meneer, de opwekkingsdeskundige Edwin Orr, die heeft gezegd dat er in de wereld meer dan 1000 opwekkingen zijn geweest. Maar deze Edwin Orr zegt, deze opwekking is de opwekking die in de wereld, in de kerkgeschiedenis, de meeste impact heeft gemaakt. Na Pinksteren natuurlijk. En die opwekking begon bij een man. En die man heette Jeremiah Lamphire. Sommigen zeggen Lamphire. Ik zeg Lamphire, maar deze Jeremiah Lamphire, die had zo een drang om iets te kunnen doen voor de Heere. Dat hij begon te bidden, Heere, Heere, wat kan ik voor u doen? Wat kan ik voor u doen? En hij kreeg een idee. Hij zei, Heere, weet u wat ik wil doen? Ik wil tijdens de lunchtijden in Amerika, New York was dat, in een Dutch Reformed Church. En dat was in 1856... in een Nederlands hervormde kerk, gaf hij overal flyers uit dat hij een bidstond wilde beleggen tijdens de lunchtijd. Dat was van 12 tot 1. En deze Jeremiah Lamphire, die was enthousiast. Hij liet flyers maken en hij ging die overal plaatsen. En op de eerste dag, ik denk in september was het, toen kwam hij in die Dutch Reformed Church, in die Nederlands hervormde kerk. En er was niemand. En hij dacht, weet je wat, ik wil gewoon trouw zijn aan de Heere. Ik ga op mijn knieën en ik begin te bidden. En na een half uur waren er twee mensen. En de week erop deed hij het weer. En die week erop kwamen er 20 mensen. En die week erop deed hij het weer. En die week erop kwamen er 100 mensen. En toen besloten ze, hey, weet je wat, laten we elke dag gaan bidden. Tijdens de lunchtijd. En zelfs onbekeerde mensen die God niet kenden, die kwamen tijdens de lunchtijd bidden in New York in 1857. En in oktober, één maand later, waren er elke dag honderden mensen aan het bidden in verschillende kerken in New York tijdens de lunchtijd. Nou, er is een boek over geschreven, het heet De Macht of de Kracht van het Gebed. Eén van die twee, De Macht of de Kracht van het Gebed. Het is echt een aanrader om te lezen, om te zien en te lezen wat God kan doen door een persoon die heel graag God wil dienen. En daarom zijn jullie hier. Dus dan weet ik jullie dat boek niet, de naam van het boek niet onthouden. Maar wat gebeurde er in die samenkomst? Kwamen mensen tot geloof. En er zijn verhalen in dat boek. Je moet het echt lezen. Moet niet, maar ik zou het echt aanraden. Die moeder bad voor een zoon in die volle zaal. Heren, Die en die, wilt u hem alstublieft ook hier naartoe brengen? En dat u voor hem, dat hij tot bekering komt. En toen hoorde je tegelijkertijd, toen die vrouw bad, mama, mama, I am here, ik ben tot geloof gekomen, ik ben bekeerd. En die opwekkingskracht, die ging ver over de rivier, naar Schotland, naar Wales, naar Engeland. En overal werd er gebeden. En de kracht van deze opwekking, van deze simpele, normale man, net zoals jij en ik, Jeremiah Lemfire, die heeft ervoor gezorgd dat duizenden mensen en kinderen tot geloof zijn gekomen. Nou, dan de laatste opwekking. Waar ik jullie echt warm mee wil maken, is een opwekking die we net al hebben gehoord. De opwekking in de Hebriden. Wie zei dat? Iemand zei opwekking in de Hebriden. Oh, misschien was het mijn eigen. De wens van de gedachte, weet je wel. Maar de opwekking in de Hebriden, dat waren twee vrouwen. Oude vrouwen. Oude vrouwen. Ik denk, ik schat ze, ze waren volgens mij boven de 80 jaar. De ene was blind en de ander had artritis. Artritis, hè? Ja, toch? Die kon iets met botten, botkalk of zo. Hij kon niet goed bewegen, kon ook niet naar de kerk. En die andere was blind. Maar het waren twee zussen. En uiteindelijk is het ook familie. Zijn achteroma's of tantes van Donald Trump. Maar ja, dat mag je skippen. Maar waarom zeg ik dat nou? Ja. Maar in ieder geval, die twee dames die begonnen te bidden. O heren, we zien het geestelijke klimaat van op dit eiland, op de Hebriden in het noorden van Groot-Brittannië, zien we gewoon zo afkraken. Er zijn geen de jongeren die gaan naar cafés en dansies waar ze dansen. Alsjeblieft, doe iets. En een van die vrouwen die kreeg op haar hart om Duncan Campbell, een belangrijke Schotse prediker in die tijd, uit te nodigen. En die uitnodiging die werd gebracht via de voorganger van hun kerk. Die werd gebracht naar Duncan Campbell. En Duncan Campbell zei aanvankelijk, nee, ik kom niet. Ik heb hier veel werk te doen. Maar de Heere drukte op zijn hart dat hij uiteindelijk moest komen. Want deze vrouwen baden samen met de voorganger. En uiteindelijk kwam Duncan Campbell aan land. Maar voordat Duncan Campbell aan land kwam, brak er opwekking uit. Nou, wat gebeurde er bij die opwekking? Jongeren die in een soort discotheek waren, die vielen allemaal op de grond, op hun knieën. Ze begonnen hun zonden te belijden. En ze begonnen naar het politiebureau te lopen om te vertellen wat ze hadden gedaan. Anderen begonnen naar de kerk te lopen om daar te blijven. Zonder toedoen van mensenhanden was de kerk vol en werd er een kerkdienst gehouden. En ook daar duurden die diensten tot diep in de nacht. Opwekking. En daar ook werd er gebeden door ouders. Dit is misschien ook een bemoediging voor u als ouder, wanneer u nog niet zeker weet of uw kind gered is. De ouders baden. En net zoals bij de opwekking in New York van Jeremiah Lemfire, begonnen de kinderen daar ook te zeggen, mama, ik ben gered. Ik geloof en vertrouw op de Heer Jezus Christus. Dit is wat opwekking kan doen. En daarom vertel ik het jullie natuurlijk. En daarom wil de Bijbelschool natuurlijk dat jullie dit horen. Maar dit mag je nooit vergeten. God is in staat. Hij is in staat om meer te doen dan dat wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat is de God waarin je gelooft. En dat is de God op wie we moeten vertrouwen. Nou, wanneer kunnen we een opwekking verwachten? We kunnen een opwekking verwachten wanneer we niet tevreden zijn over de krachteloosheid in de kerk. En dat betekent niet dat alles fout is in de kerk. Ja, ik moet het even in balans brengen voordat iemand dat denkt. Niet alles is fout. En ik hoop ook dat jij, als jij terugkijkt op jouw christelijk leven, dat je kan zien dat er heel veel dingen goed zijn gegaan. Maar dat er misschien bepaalde hobbels zijn waar het lijkt alsof je er maar niet overheen komt. Nou, de kracht van opwekking kan dat wel doen. De kracht van de Heilige Geest kan dat doen. Nou, krachteloosheid in de kerk, heilige ontevredenheid over zonde in de kerk. Wanneer christenen bewogen worden voor zondaren en gaan bidden en werken. Wanneer christenen specifiek voor opwekking gaan bidden. Wanneer het belang van opwekking terugkomt in de prediking. Wanneer de christenen spontaan hun zonde beginnen te belijden. Wanneer de leiders het niet meer uit eigen kracht willen doen, maar het aan God overlaten. Wanneer christenen bereid zijn om de prijs voor opwekking te betalen. De prijs voor opwekking. De prijs voor opwekking blijft verootmoediging, schuldbelijdenis aan God, maar ook aan mensen. Ik ken een man. En die man was zo onder de indruk van opwekking geraakt. Hij had een boek gelezen over opwekking. En hij ging naar zijn vrouw. Hij zei tegen God, God, als u dit kunt doen in het leven van een mens, als u dit kunt doen voor Gods volk en ik degene ben die het tegenhoudt, dan wil ik nu al mijn zonden belijden die ik in het verleden met mijn vrouw, tegen mijn vrouw heb gedaan. En hij beleed al zijn zonden, al het vreemdgaan, al die gekke dingen die hij deed in het verborgene. Hij deed het. En God gaf genade aan die vrouw om hem te vergeven. En tot op de dag van vandaag is deze man een man die ernaar verlangt om opwekking te hebben en er ook de prijs voor wil betalen. Opwekking zorgt ervoor dat je een leven wil leiden die rein is. Maar goed, de prijs voor opwekking. Zijn aangezicht zoeken, hem leren kennen voor wie hij is, zijn eigenschappen ontdekken en erover mediteren. Belangrijk boek. Ik denk van A.W. Pink, The Attributes of God. Ik hoop dat u het in uw huis heeft. Koop er 7 van, zodat u altijd een stel over heeft als reserve. Dit boek is echt belangrijk naast de Bijbel om te lezen. Het laat de eigenschappen van God zien waarover je kan nadenken en het geeft je veel vertrouwen. A.W. Pink, de eigenschappen van God. Ik denk dat het in het Nederlands is. Help. Ik kom er straks misschien op. Maar de eigenschappen van God, om daarover te mediteren, dan kunnen we ook geloven dat God opwekking kan geven. Ons bekeren van onze boze wegen. Onze eigen verantwoordelijkheid nemen en daarbij daarnaast de soevereiniteit van God laten staan. Iemand heeft wel eens gezegd, J.I. Packer, het zijn 2 zaken, de eigen verantwoordelijkheid van de mens en de soevereiniteit van God, met de 2 kanten van dezelfde munt. Hè? Het heet antinomie. Een tegenstrijdigheid tussen 2 conclusies die beide logisch, redelijk en noodzakelijk zijn. Aan de ene kant is het Gods soevereiniteit. We kunnen opwekking niet maken. Maar aan de andere kant verwacht God wel van ons dat wij er alles in het werk stellen om God te kunnen verwachten. Nou, de hindernissen voor opwekking. Een van de hindernissen voor opwekking als we de hele tijd over theologie hebben. Wel uitverkoren, niet uitverkoren. Kan mijn redding verloren gaan? Kan mijn redding niet verloren gaan? Kinderdoop, volwassen doop. Het leidt niet tot eenheid. Maar opwekking zorgt er juist voor dat de eenheid van God belangrijk is. En ik zeg niet dat theologie niet belangrijk is. Ik ben ook een Calvinist. 5-point Calvinist. Met alle respect voor de Arminiaan. Maar het kan nooit boven de eenheid in Gods volk staan. Nooit. Het is altijd ondergeschikt. En al die andere B-waarden zijn altijd ondergeschikt. Want uiteindelijk gaat het erom dat dat ene volk die eenheid uitstraalt die God wil. En dan doen al deze zaken er niet zoveel meer toe. Nou, een andere hindernis voor opwekking is trots wanneer we opwekking hebben ervaren. We zijn trots. Het lijkt dan toch nog Alsof we het zelf hebben gedaan. Dat is een hindernis. En de opwekking zal daardoor ook snel verdwijnen. Zonder hulp van mensen gaat het werk gewoon door. Oh, mevrouw heeft dit gelezen. Ze zegt, Jürgen, wat bedoel je hiermee? En nu kijk ik hier naar en dan denk ik ook, ja, hoe, wat heb ik? Dus laten we die overslaan. Gebrek aan liefde en bewogenheid. Gebrek aan liefde en bewogenheid is een hindernis voor opwekking. Gebrek aan liefde en bewogenheid. Geen inspiratie. Je leest je Bijbel niet meer. Lees niet. Maar je kan niet de inspiratie ontvangen wanneer je niet Gods woord leest. Want Gods woord, hè? 2 Timotheus 3 vers 16, misschien kent u het. Ja toch, is uitgeblazen toch? Gods geest is ingeblazen, het is in het woord gebracht om ons te onderwijzen, om ons te vermanen. Weet je, zodat elk mens uiteindelijk staande kan blijven en gelijkvormig wordt naar het beeld van Christus. Hoe zeg je dat? Oh ja, broeder Sam zegt altijd, ik parafraseer het even. Maar 2 Timotheus 3 vers 16, lees het maar na. Nou, een laatste hindernis voordat we naar de vragen gaan. Mensen die gaan spreken namens God. Uiterlijke kenmerken zijn wel of niet van de Heer. Die ene trilt een beetje. Weet je wel, dat had je in de tijd van Jonathan Edwards, The First Great Awakening. Er begonnen mensen te trillen. Sommigen vielen, sommigen schreeuwden. Nee, is niet van God. Maar wanneer iemand werkelijk een godvruchtig leven leidt na deze uitspattingen, kunnen we niet zeggen dat de Heilige Geest daar niet aanwezig was. De Heilige Geest wijst elk mens op Christus. En hij mag er zelf voor zorgen hoe hij dat doet. Daar heeft hij jouw kritiek niet voor nodig. Wees daar voorzichtig mee. Nou, de juiste houding. Nederig blijven, in gebed blijven, je blijven bekeren van zonde, niet verbitterd raken, niet kritisch raken, of niet kritisch worden, niet verdeeld raken, en de geest natuurlijk niet bedroeven. Eenheid in Christus. Nou, dat was mijn betoog, lezing. Misschien heb je wat gehoord en dan heb je zoiets van, ja, maar nou, broeder, dat kan wel wat jij daar zegt, maar ik heb daar toch een vraag over. Dat zou kunnen. Of je bent onder de indruk en je wil misschien ook wat zeggen. Of je hebt toch nog een andere vraag. Stel ze. Ik geef, laten we een paar minuten voor deze vragen nemen, tenzij er natuurlijk heel veel vragen zijn. En dan kunnen we straks in groepjes zitten. En dan komen er hier vragen op de beamer en die kunnen jullie samen ontspannen even met elkaar maken tot de uur of vijf over vier. En dan zal broeder Bart met ons afsluiten. Ja, misschien 10 over. Maar zijn er vragen naar aanleiding van de lezing?
Ja, ik heb nog een vraag. Deze week was ik op woensdag in Amsterdam. Bij het Major Boshart-huis. En dat is Major Boshart, waarschijnlijk wel bekend bij iedereen. En ik moest daaraan denken van, ja, wat is dan opwekking? Ik vind die vrouw, wat ik dan heb gezien, vind ik ook plaatsen in opwekking. Klopt dat? Klopt dat niet? Ik weet niet of we allemaal Major Boshart kennen.
Ja, dus de vraag is, ik was in Amsterdam bij het huis van Major Boshart. En dat is een vrouw, een oudere vrouw. Ja, ze is oud gestorven volgens mij. En ze was bij het leger des hels. De oprichter was William Booth. Een soort opwekkingsbeweging. Zoiets als de Jesus Revolution. Alleen dan meer in een gemeente. En de vraag is, kunnen we dat ook onder opwekking verstaan? Een vrouw die zoveel heeft gedaan voor Gods Koninkrijk. Is dat een beetje de vraag? Ja? Ja, ik denk dat het hier gaat om een persoonlijke opwekking. En we moeten, daar begint het bij. Ook als we al deze, we hebben die teksten ook net gelezen, dan zien we dat er iedere keer één man is die opstaat en die er echt voor gaat. Nou, dat kun je bij Major Boshart wel duidelijk zien. Als kleine jongen zag ik haar elke dag, ik liep op Zuidplein in Rotterdam. En dan was ze met haar, zeg je dat? Hoe noem je dat, meneer? Ze was aan het collecteren, ja, met de bus, hè, collectebus. Dus ja, ik heb haar ook persoonlijk gekend, maar het is inderdaad een persoonlijke opwekking. Ja. Is er nog een vraag? Ja, de macht of de kracht van het gebed. Een van de twee. Die andere? Nee. Die is van J.I. Packer. Die is ook goed. Die zou je ook moeten lezen. Ja. Maar deze is van iets met deugden. Sonneveld, dominee Sonneveld van de Gergem. Een fijne man. Die heeft daar het voorwoord van geschreven. Roemt in zijn deugden. Ja, dat is het. Roemt in zijn deugden. Het is moeilijk verkrijgbaar, maar als je het hebt, koop gelijk allemaal. De vraag is, heb je wel eens opwekking in mijn gemeente ervaren? Ik heb, hoe ze dat zeggen, een glimpse. Ik heb iets van Gods opwekking ervaren. Ik ging met mijn oude gemeente op kamp. En we hadden die tijd, hadden we 3 nachtwakers per week. Ik weet niet waar we de kracht vandaan hadden, maar we baden op maandag van 11 tot 2. Op woensdag van 11 tot 2 en op vrijdag van 11 tot 2. En dat deden we maanden achter elkaar. En toen gingen we op kamp. We baden speciaal door de gemeente dat we opwekking kregen. En we gingen op kamp en iemand preekte. En boom. Er gebeurden allemaal dingen. Van de een op de andere keer gebeurden allemaal dingen om je heen. Mensen begonnen te bidden. Maar dat zei ik ook net over de Heilige Geest. Kijk, dit is een Pinkstergemeente. Maar we moeten uitkijken dat we de Pinkstergemeente niet gelijk uitschakelen. Want ze hebben echt heel veel goede dingen waar we veel van kunnen leren. En wat ik heb gezien is dat, want ik heb natuurlijk die boeken van opwekking gelezen, van Jonathan Edwards vooral, de God die nog leeft, en of de God leeft nog. En toen dacht ik van, weet je wat, ik ga na de samenkomst, ga ik even kijken in de huizen wat de mensen aan het doen zijn. En ik was versteld, het klopte echt. Elk huis brandde licht. Ik zag mensen bidden. Ik zag mensen zingen. Ik zag kinderen opgewekt die altijd slapend in de dienst zaten. Ik zag het voor mijn ogen gebeuren. Nou, het heeft misschien 2 dagen geduurd. En uiteindelijk is een van die hindernissen is spelbreker geworden. En daarom heb ik ook die hindernissen aangegeven. Maar ik heb iets gezien, maar nog niet zoveel als ik zou willen zien. Ja. Iemand anders.
Ja, je zei volgens mij ook nog plaats van wanneer kunnen we opwekking verwachten?
We kunnen opwekking verwachten wanneer we de noodzaak gaan leren inzien van opwekking. Wanneer we het echt niet meer van onszelf kunnen verwachten. Wanneer de nood zo hoog reikt. Dat we als gemeenteleden van de universele kerk van Christus bijna gaan verdrinken. We kunnen opwekking verwachten wanneer mensen stilletjes en samenkomen om voor opwekking te bidden. Weet je, het is net zoals in de kerk. Je wil dat ze allemaal in de missie gaan. Maar je kan ze niet dwingen om in de missie te gaan. Maar door de kracht van Gods woord hoop je dat mensen gesteerd worden. Dat ze in hun een verlangen hebben om in de missie te gaan. En zo is het ook met opwekking. Als we erover preken, als we erover spreken, dan verwachten we ook dat God een werk doet in hun hart. En dat er dan een verlangen komt om voor opwekking te gaan bidden. En dan kunnen we het verwachten. Yes? Nog iemand?
We hebben een pauze gehad in de gemeente, zeg maar, dat we met een groepje samenkwamen en ook een baden voor opwekking. En volgens al diegenen die dubbel waren, die gingen de kerk uit. Die vrienden zijn tussen toe. Dus dat gaf op een gegeven moment ook gewoon, zeg maar, binnen de gemeente. Dus dat we echt iets van, hoe moet ik dat zeggen? Dat er ook weer zeg maar negatief over gedaan werd. Omdat dan, degene die daar baden van opwekking, die verdwenen weer, zeg maar. Die gingen weer naar een andere gemeente of wat dan ook.
Maar heb je ook een specifieke vraag? Of,
Nee, dat vind ik dus eigenlijk best lastig. Dan dacht ik, Nou ja, uiteindelijk is die gebedsgroep, zeg maar, opgehouden te bestaan.
Ja.
Maar heel veel mensen in de gemeente hadden daar heel erg moeite mee.
Ja, ik kan het me echt heel goed voorstellen. En het doet ook pijn om mensen waarvan je denkt dat ze heel vurig zijn en heel graag voor opwekking gaan, dat ze uiteindelijk allemaal de kerk verlaten. Kijk, aan de andere kant is het wel zo, hè, en ik wil natuurlijk niet op de stoel van de dominee gaan zitten of van de kerk gaan zitten. Maar het is wel belangrijk dat een dominee of een predikant beseft wat de noodzaak van de opwekking is. Want ik neem aan dat hij er niet bij was tijdens die gebeden.
Er waren
twee
verschillende groepen, maar de ene groep was
er
wel.
Oké, en die is gebleven?
Ja, er zijn nog 4 mensen
al. Ik weet niet precies het fijne van het verhaal, maar wat wel belangrijk is dat de kerkleiding, want uiteindelijk zijn we geplaatst onder Christus. En Christus heeft ons gemeentes gegeven, waardoor hij werkt. En aan de ene kant is het wel mooi dat je uit een gemeente gaat, met alle respect. Maar het is niet de bedoeling dat jij je eigen ding gaat doen. Dus ik denk dat het de liefde voor Christus, ook al zijn er bepaalde verschillen die misschien niet overbrugbaar zijn, maar de liefde tot Christus die brengt, houdt mensen wel samen in een gemeente. En dat is wel ook heel belangrijk. Hoe zit het met de liefde van de broeders die weg zijn gegaan? Zijn de zaken echt onoverbrugbaar? Er is te weinig informatie nu om daar iets over te zeggen. Maar het is wel heel erg. Maar dat is ook niet de bedoeling, natuurlijk. Het is niet de bedoeling. Ja. Ja.
Hoe weet je dat
je
nu al dat in S gebeurde, of wat in Amerika gebeurde, hoe weet je dat op mensenwerk is? Dat het door mensen in rang gezet is. Zijn daar aanwijzingen voor?
Ja, ik denk het wel. Omdat, ten eerste is er sound doctrine nodig voor een opwekking. Met andere woorden, de Bijbel, Jezus Christus, behoort centraal te staan. En er moet vooral naar hem gewezen worden. Dat is één. Ik denk ten tweede dat de Bijbel heel duidelijk aangeeft dat de LHBT-gemeenschap, met alle respect voor de personen, maar dat gaat gewoon niet samen. Daar wil God niks mee mengen. Ten derde denk ik dat zonde aangekaart moet worden. Tijdens de opwekking wordt zonde aangekaart, komen mensen tot zondebesef en komen ze ook naar voren om hun getuigenis te vertellen wat ze vroeger waren en hoe God hun heeft vernieuwd. Al deze zaken zijn bij de Asbury Revival zijn niet aan bod gekomen. Ja.
Hoe geef je bidden voor opwekking plek in je gebedsleven?
Hoe geef je bidden voor opwekking plek in je gebedsleven? Persoonlijk denk ik dat als je bijvoorbeeld boeken zou gaan lezen, een makkelijk boek die je zou kunnen lezen is Opwekking in de Geschiedenis. Het is een heel simpel boek, kost ook niet zoveel. Opwekking in de geschiedenis. En daar zie je wat opwekkingen teweeg. Ik ben niet eens met alle opwekkingen, maar als je dat boek zou kopen, dan krijg je vanzelf een warm hart. Want je ziet, wauw, het gebeurt. Dus je hoeft er in principe niet heel veel aan te doen. Maar als het je nooit verteld wordt, ja, dan wordt het wel heel lastig dat je een plek krijgt in je hart. Maar als jij naar je buurt kijkt, waar je woont, en je ziet zoveel mensen die Christus nog niet kennen, dan weet je dat de enige mogelijkheid is dat God komt. En dan gaat het vanzelf. Ja. Nou, nog een laatste vraag. Zullen we dat doen? Ja, broeder. Niet te moeilijk. Ja. Ja, zeker. Ja.
Volgens mij is dat nu heel erg over van christendom. Hoe zou dat komen?
Hoe het zou komen? Ja, kijk, ik denk...
Ik op en niet per se een soort van langdurige effecten.
Kijk, een opwekking hoeft in die zin niet echt voor een langdurig effect. Hoeft niet heel lang te duren als het regelmatig terugkomt, natuurlijk. Maar wat we wel zien is dat opwekkingen steeds minder plaatsvinden. Terwijl het vroeger, ja, net zoals u dat net zei, ongeveer om de 10 tot 15 jaar plaatsvond. Dus elke generatie die kende een opwekking. En een van de redenen is dat men de prijs niet echt meer wil betalen. Wereldgelijkvormigheid en de comfort die zorgt ervoor dat we niet echt meer willen vasten. Dat we niet echt meer willen bidden. Dat we onze tijd niet echt apart willen zetten om dat broodnodige te mogen zien. Dat God alleen kan geven. Dat is mijn mening. Ja.
Zou je de New Age to Jesus beweging ook iets van opwekking kunnen doen?
Kunt u het nog een keer herhalen?
Zou je de New Age to Jesus, zeg maar, mensen die nu vanuit New Age tot geloof komen, zou je ook een soort opwekking kunnen doen? Verspreid over de wereld, maar het zijn allemaal voor mensen.
Ja, ik denk dat je het een opwekking kan noemen. Maar je kan het echt een opwekking noemen als deze mensen ook echt onder het gezag van de schrift en onder het gezag van een lokale gemeente willen opereren. Zolang ze eenlingen zijn, dan zijn ze ja waarschijnlijk wel bekeerd, maar dan lopen ze nog niet in de voetsporen zoals God dat voor zijn gemeente heeft bedoeld. Dus op dit moment weet ik dat nog niet. Ik heb er ook niet zo heel veel kijk op. Ik volg het niet zo, om eerlijk te zijn. Ja.